Geliefde gemeente, verleden week zijn wij begonnen met de overdenking van het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Daarvan is sprake in zondag 41. Vraag 108. Wat leert ons het zevende gebod? Antwoord dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom aan van harte vijand zijn, de kuis en ingetogen leven moeten. Het zijn de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Antwoord. Terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuiste daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. De vreugde van de wet. Wij hadden als thema van voor deze zondag de bescherming van het geheim. Vorige week hebben wij een begin gemaakt met de overdenking in zoverre van dit gebod, als het ging over de oorsprong van het huwelijk, de schepping van de man, het genomen zijn van de vrouw uit de man. Je zit daar wel eens even over na te denken, omdat het nogal sterk, zo achteraf in mijn gedachten, het karakter van een leerdienst droeg. Dat je daarin ook wel even, ja, aangevochten wordt. Of dat wel de manier is om zo met elkaar dit gebod en de achtergronden daarvan te overdenken. En toch, misschien ook wel door bemoedigende reacties om je heen, wilde ik toch wat ik beloofd had om verschillende dingen die daarmee samenhangen en ook met het oog op allerlei vragen en dingen die in deze tijd aan de orde zijn, wilde ik toch in voorgenomen koers bij de overdenking van dit gebod vervolgen. Samenvattend voor wat betreft verleden week zou ik dit willen zeggen. Het is een geheim, het huwelijk. Een geheim dat je niet in exacte formules en cijfers op papier kunt zetten. Wij hebben dat mede ook verklaard uit de schepping van de vrouw. Zij werd uit het innerlijk van Adam genomen. En zo toch tot een ander. Zij was Adam niet. Hoe sterk de verbinding ook was, toch mogen wij Adam, dit is tegelijkertijd een kleine behoedzame wenk, dat we de zaken niet verkeerd uitleggen. Wij mogen Adam niet zien zoals dat in de evolutie gebruikelijk is, als een soort tweeslachtig wezen. Dat was de bedoeling niet. Maar wel was de bedoeling om aan te duiden hoe nauw die twee aan elkaar verbonden zijn. Hoe ze met elkaar te maken hebben. En er zijn verschillende dingen, die kan ik zelf allemaal niet meer herhalen, die ik toen gezegd heb. Maar dat was ook een belangrijk punt. God schiep die mens naar zijn beeld, of in een gelijkend beeld. Toen God de man en de vrouw schiep, toen schiep hij ze naar die gedachte, naar dat beeld, wat hij zelf daarover had. Ja, nog sterker. huwelijk zou zelfs genoemd mogen worden een zwakke afschaduwing van wat in de drie enige God volmaakt is, een allerzaligste gemeenschap. Daarin wijst ook de meervoudsvorm. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Nu is het zo. We gaan nu een stapje verder. Nu is het zo dat als de Heere de dieren geschapen heeft, de vogels, de vissen, de dieren, de landdieren, aan het einde daarvan wordt de mens geschapen. Maar als je nou leest in Genesis, dan lees je dat God die dieren schiep naar hun aard. Dat is niet zo makkelijk, zo'n uitdrukking. Wat betekent dat? We komen er misschien bij in de buurt, als we dit bedenken, dat lees je nou niet van de mensen. Dat God de mensen schiep naar hun aard. Alleen bij de mensen lees je het beeld. In het beeld van God geschapen. Dat betekent, vorige week heb ik al gezegd, in Genesis 1 staat, mannelijk en vrouwelijk schiep hij. Sommigen vroegen zich af, wat betekent dat dan, mannelijk en vrouw? Wat is nou het verschil? Ik wil u daar nogmaals even op attenderen. Bij ons is de uitspraak man, vrouw, mannetje, vrouwtje, is vaak zo geladen naar één kant. Zo biologisch. Zo, ja, de man verwekt het kind, de vrouw ontvangt het kind, draagt het kind. En daarachter schuilt dan zeker in onze tijd heel sterk dat hele begrip seksualiteit. En daar wil ik ook iets van zeggen deze keer, maar dat mannelijk en vrouwelijk houdt in iets wat veel breder is dan een voortplantingsfunctie, hoe belangrijk ook. Dat mannelijk en vrouwelijk, dat houdt in dat dat mannelijk en vrouwelijk staat in het teken van de liefde. Ook als het over de voortplanting gaat. De liefde. Want het is niet naar hun aard. Zoals bij de honden en de konijnen en de kippen. Waar ze ten onrechte in sommige voorlichtingsboekjes wel eens op wijzen. Om kleine kinderen wat duidelijk te maken. Of een ouderen die erbij staat te kijken en die een opmerking maakt waardoor het kleinere kind, het jongere kind, zou kunnen vermoeden, oh, heeft dat er soms iets mee te maken? Doe dat niet. Geef zo geen voorlichting. Op die manier. Ook de bloemetjes en de bijtjes hebben er niks mee te maken. U zegt, ja, kom nou. Nee, dat is nou het kenmerkende. God schiet die dieren naar hun aard. Die planten en bloemen en bomen, allemaal naar hun aard, die vissen en die vogels. Maar de mens schiet hij in een ander beeld. Ik mag het niet zeggen, maar het is misschien te veel gezegd. Ik kan het niet zo spoedig overzien, maar ik zou haast zeggen, zijn aard. Naar zijn gedachten. Zijn voorstellen. De mens was dus in dat opzicht uniek. En dat uniek zijn, dat houdt dan ook in dat het zo mooi is dat de Bijbel in het oorspronkelijk in Genesis 1 in ieder geval, in 2 wordt wel van man en vrouw gesproken, dat mag ook wel, hè, maar in Genesis 1 spreekt van mannelijk en vrouwelijk, waar niet een eenzijdige nadruk gelegd wordt op het vrouwtje zijn, of moeder zijn, of mannetje zijn, nee. Maar waar het gaat over de breedte en over de communicatie en over de gemeenschap die uit God is. Nou staat er in Genesis, dat hebben we nog eens horen lezen, verleden week ook al, daar staat dat de schrijver van Genesis, die maakte door de Heilige Geest, maakte er een toepassing bij, zeer terecht, door de Geest. Hij zegt, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Dat is een hele belangrijke tekst. Waarom? Daar wordt door de gewijde schrijver gezegd dat op grond van die schepping van Adam en Eva, op grond van het bij elkaar gebracht zijn door God, op grond van de zegen die God gaf, vruchtbaarheid, vermenigvuldiging, dat op grond van dat alles een mens, een man, zijn vader en zijn moeder zal verlaten. Dat woordje verlaten, dat klinkt een beetje triest. Zoiets als dat de laatste zoon of dochter het huis uitgaat en dat moeder in mindere mate vader, maar vooral moeder, het daar moeilijk mee heeft. Want, ja, het is net of een stukje van dat vrouwelijk wordt ingeperkt. Want een stukje waarin haar vrouwelijkheid leeft en bloeit, lijkt haar te worden ontnomen door de uittocht, het verlaten van het kind dat het huis uitgaat. Toch heeft de schrijver dat niet bedoeld. Het is niet een verlaten in de zin van, bezuur hoor, ik ga nou mijn eigen gang. Ik zoek het zelf wel uit. Ik wil verder niets met jullie te maken hebben. Dat betekent het niet. Je moet dat lezen in het licht van Genesis, waar het gaat over zaad. Zaad, zaad. Door heel de Bijbel heen kom je dat maar tegen. Je moet het lezen in het licht van de liefde. Daarin bestaat ook de zegen Gods. Dat de gemeenschap, de liefde, het zaad, niet beperkt blijft tot de tent, het huisje van vader en moeder, maar dat het als het ware uitgedragen wordt naar buiten. Vervul de aarde. Ik geef je macht, heerschappij, over al die dingen die naar hun aard leven, paren, noem maar op, daar geef ik uw heerschappij over. Niet een vernietigende heerschappij, maar een heerschappij ten goede. Ik zet je erboven. Ik zet je erboven, omdat ik jullie niet naar een aard, maar naar mijn beeld geschapen heb. Daarom staat er, hij zal verlaten. Hij zal verlaten. De Heere heeft lief de mildheid van het uitstrooien. De Heere heeft lief dat de liefde, het mannelijke, het vrouwelijke, verder wordt gedragen in het zaad. Waarbij het niet gaat om maxima of minima, daar heb je weer een biologische denk. Kan ik 10 of 20 kinderen maken of krijgen? Nee. Maar het gaat, eigenlijk zou je moeten zeggen, het gaat ten diepste om het zaad dat God zoekt. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Want, ja, ik belicht het natuurlijk een klein beetje sterk. Als iemand vrijgezel is, het zijn jongen of meisje, dan moet je dat niet aanvoelen als een beschuldiging uiteraard. Een soort schuld. Maar daar hoop ik later nog wel iets over te zeggen. Het gaat nu over het huwelijk. Maar het is alsof de Heere God zeggen wil, thuis. Ja, thuis is er verder geen ontplooiing. Thuis, nee. Want ergens staat dat kind, die zoon, die dochter, buiten jullie huwelijk. Het is wel vrucht ervan, zaad. Maar je kunt je huwelijk niet delen met je zoon. Met je dochter. Dat kan niet. Dat is eigenlijk een excess als dat wel gebeurt. Dan wordt het geheim ontmaskerd. Dan wordt het geheim plotvloers. Daaruit kun je begrijpen dat in Leviticus bijvoorbeeld geschreven staat, denk erom, je moet niet met twee zusters trouwen. Blijf van je moeder af. Ontdek de schaamte. Zo staat het er. Ontdek de schaamte van je moeder niet. Van je zuster niet. Van je kind niet. Want dan maak je iets kapot. Niet alleen van je zuster. Niet alleen van je kind. Of van je moeder. Maar je maakt jezelf kapot. Je verraadt het geheim wat van jullie vader en moeder samen is. Niet omdat het zo raar is. Niet omdat het eigenlijk maar een noodzakelijk kwaad is, dat geheim. Niet omdat het iets smerigs is. Nee, daarom is het geen geheim. Maar omdat het iets is van God, wat God gegeven heeft. Omdat het zo groot is, het is van zo'n grote gever die ons dat gaf. Het is een geheim en het woord van God zegt... Nee, een man, zegt Genesis, zal zijn vader en zijn moeder verlaten. Daar mag hij niet doodlopen. Dan zou met eerlijk gesproken de Heer zijn doel niet bereiken. Hij mag daar niet doodlopen. En moeder, hoe begrijpelijk ook, dat ze iets van zich af voelt gaan. Moeder mag het haar kind gunnen. Ze mag er blij mee zijn. Als het goed is, als het recht is, mag ze er blij mee zijn. En de familie mag zeggen, net als vroeger, al doen wij dat niet meer zo. De Heer maakt u als een Rachel en als een Lea, die het huis van Israël gebouwd hebben. God zegene je. En een man, die zal zijn vrouw, staat er zo plastisch aankleven. Dat is niet hetzelfde als kleverig, maar het duidt aan, hij zal omwille van de vrouw die hij begeert tot zijn vrouw, de band in huis met vader en moeder niet breken, maar er zal een andere band zijn. Die nog sterker is. Die nog meer zijn persoonlijkheid raakt tot in zijn hart. Hij zal zijn vrouw aan en die twee zullen tot één vlees zijn. Wij zijn uiteraard geneigd om bij dat laatste stukje één vlees echt te denken alleen maar aan de gemeenschap tussen man en vrouw. Vorige week heb ik gezegd, die twee die één waren, die zoek, die gaan weer in elkaar op. Toch is dit breder. Ik weet niet meer welke schilder heeft een schilderij gemaakt. Daar zie je, hele oude schilder, een wezen met twee ruggen en één hoofd. Net één mens, maar het is een man en een vrouw. Hij heeft daar willen verbeelden, eigenlijk de in woorden niet uit te drukken eenheid van man-vrouw. Die samen, ja, ieder houdt zijn zelfstandigheid op zeker hoogte, maar laat me het even zo zeggen, die samen toch mens zijn. De man, man door de vrouw. En de vrouw, vrouw uit de man en door de man. Dat samen, dat geheim, wat in Genesis ligt verklaard, dat heeft bepaalde consequenties. Nogmaals, ik wil u er steeds aan herinneren, maar ik kan het natuurlijk niet iedere twee minuten zeggen. Ik ga nu even uit van de schepping. En daardoorheen wijs ik op de gevolgen van onze zondeval. En ik hoop ook zo nu en dan te kunnen wijzen op de herstelling door de Heer Jezus Christus. Maar misschien dat we bij het horen van het oorspronkelijke, dat de Heilige Geest dat ons ook wil gebruiken, om tot de erkentenis te komen, o God, wat ben ik toch een ellendeling. Wat ben ik een breker. Wat ben ik een speler een overspeler. Nou voel je aan dat vanuit die geborgenheid, dat geheim, dat God met eeuwig gesproken de huwelijksvoltrekker was in het paradijs tussen een man en een vrouw. En dat die, dat mensenpaar daar staat in het licht van het beeld van God. Dan komt de consequentie. Als dat zo is, en dat is zo, dan betekent dat. Het is een geheim, maar het is een geheim in de tegenwoordigheid van God. God heeft ermee te maken. Op het botenbriefje, zoals men dat noemt, daar komen we nog wel even op terug. God heeft ermee te maken. Man en vrouw zijn, getrouwd zijn, verloofd zijn, heeft niet alleen wat te maken met jezelf, maar met God, met de schepping, met alles, met de wereld waar je in leeft, met de maatschappij. Het klinkt raar, maar het heeft overal mee te maken. Je bent samen. Dat is waar. En een ander mag zich er niet tussen wringen. Maar toch, dat je samen bent gekomen en het samen eens geworden bent en gekozen hebt, daar moet, als het goed is, iedereen respect voor hebben. Moeten ze afblijven. Daar mogen ze niet tussen komen. Samen. En Adam, je zou zeggen, ja, die man had geen andere keus. Maar zo moet je niet denken. Je moet zo indenken dat God die vrouw schiep en dat Adam van ganser harte heeft uitgeroepen. Jij bent het. Van jou wil ik zijn en jij mag van mij zijn. En samen van God zijn. Vlees van mijn vlees. En been van mijn gebeten. Niet een of ander dier. Een dierengestalte of hoe dan ook. Nee, een mens. Adam heeft heus wel gekozen. Maar nou vloeit daar iets uit voort. Daar vloeit uit voort. Dat bijvoorbeeld. En nou kom ik op het punt van vrouw zijn, man zijn. Niet zomaar vrouwelijk, wat zo breed is, en mannelijk, wat ook zo breed is, maar nou vrouw zijn, man zijn. Dat betekent, omdat God erbij is, en omdat God de getuige is en de voltrekker, dat dat man zijn en vrouw zijn gebonden is. Dat is niet een plastic bekertje waar je een keer uit drinkt en dat je dan in de vuilnisbak stopt. Of nog een keertje omwast en het nog een keer gebruikt. En dan weggooit. Nee. Dat is iets wat waardeloos is. Dat is kenmerkend voor het denken van de mens en vooral voor het denken van de mensen nu in deze eeuw. Gebruiksvoorwerpen. Daar is ons hele leven mee omringd, met gebruiksvoorwerpen. Soms met een ingebouwde tijd. Met 2 jaar, met 3 jaar of met 5 jaar, dan kun je het wel weggooien, want dan is het voorbij. En die idee van de techniek, die idee van, ja, de zakelijke, verzakelijkte mens, die zie je nou ook in het huwelijk. dat het zwaartepunt valt op keuze. Ik kies jou. Nou, dat gaat al heel makkelijk. Aantrekkelijk gezichtje. Ja, dit en dat. Ja, je moet je afvragen. Ik weet dat ook de begeerte naar elkaar heeft God gegeven. En daar hoef je niet raar om te doen. Dat is een gave van God. Maar je moet je wel eens afvragen, jongelui, als je zo over de straat of door het bos loopt en je ziet een stelletje heftig in één gesloten, zou daar nou ook liefde zijn? Of kan ook alleen hartstocht zijn? Kan ook alleen begeerd zijn. Het kan best zijn dat het niets te maken heeft met die keuze van vrouw aankleven. Van beeld van God, liefde, zaad, verder dragen, verder mogen gaan. Het kan best zijn dat er niets mee te maken heeft. Dat blijkt ook wel. Want duizenden van die mensen, dat je gezegd hebt, nou als dat niet echt is, ze kunnen niet van elkaar afblijven. Als dat niet echt is, nou dan is er niks echt. Hoe komt het dat duizenden mensen na betrekkelijk korte tijd uitgekeken zijn, uitgevrijd zijn, uitgepraat zijn en net als dat plastic bekertje rups in de vuilnisbak? Hoe komt dat? Dat komt omdat men niet meer wil aanvaarden dat God de beesten schiep naar hun aard, maar dat hij mensen, man en vrouw, schiep in zijn beeld. Dat komt dus door de zonde. Dat komt door de zonde. Dat komt door ons vreselijk egoïsme. Dat komt zelfs door die uit die wortelzonde, waarin we niet in die relatie tot God wilden staan als schepper en schepsel. Zo voelen we dan ook hier op aarde als man of vrouw, willen we niet in die bepaalde relatie staan. Mijn ego geeft de doorslag. Mijn ego is het zat. Ik wil wel eens wat anders proberen. Ik wil wel eens wat anders voelen. Ik wil wel eens wat anders ervaren. Maar het is verraad. Het is verraad. Het is het geheim op straat gooien. Het geheim dat je eigenlijk, al zou je van je leven twee keer trouwen, dat zeg ik erbij, de kamer. Want we leven in een gebroken leven. Maar het geheim wat je eigenlijk mee in het graf moet dragen, mag dragen. Want we leven niet meer in het paradijs. Dat je in het graf mee mag nemen. Dat is weg, kapot. Wat erg, hè? Wat is dat erg? Want nou heeft de Heere God zelfs de aantrekkingskracht ook bij het vrouwelijke en mannelijke gegeven. Maar in het licht van zijn beeld, van zijn liefde, moet het keuzeloos, als het ware, naar de aard van het andere geschapene, van alleen maar aandrift tot een soort datenparing en verder geen verantwoordelijkheid, geen keuze, geen liefde, geen
En dat is zeker zo erg. Geen vrouw. Daar komt het dan in terecht. En daar is nou het ogenblik. Ja, het ogenblik niet alleen, maar ik bedoel, je zult toch niet kunnen ontkennen dat dat wel heel erg geworden is. Hoe is het nou geworden? Nou, bijvoorbeeld, er zijn scholieren, middelbare scholieren, die hebben allerlei dingetjes in hun tasje voor het geval dat. Wat? Ja, dat er niks kan gebeuren, dat ze een voorbehoedmiddel bij zich hebben. Want als je op een gegeven moment even zin hebt, nou ja. Als je een gulden op zak hebt en je kunt een ijsje kopen en het is warm en je hebt trek, dan neem je dat ijsje toch? De zonde. De zonde. Het vreselijke. Het verlagen tot iets. Wat van God is gegeven. Wat door de Heer is besteld. Waar een wijze in Israël van zei. Mijn zoon. Wees tevreden. Met die. Lieve vrouw, die je hebt, waarom zou je de schoot van een vreemde ontvangen? En in een vreemde dolen? Mijn zoon, laat ze de uwe alleen zijn en van geen vreemde met u. Laat haar borst u de alle tijden dronken maken van liefde, dol, beet in haar liefde. God gaven. Geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt. Al de dagen van uw ijdele leven. Welke God u geeft. En nou gooit het meisje de zaak kapot. En de jongen trapt erop. Want wat heeft dat er nou allemaal mee te maken? Nou hebben wij die seks echt tot seks gemaakt. Dat heeft niks meer met God uitstaan. Dat heeft niks meer met een keuze te maken. Een levenskeuze. Het heeft niks meer te maken met ware verbondenheid. En trouw, hoe moeilijk het ook wordt, is leven. Dat hebben wij ook. Wij ook mee te maken in de kerk. Ja, je kan erover praten wat je wil. Je kunt er beter niet te veel over praten, maar dat is heel erg. Kunnen we zeggen, ja, maar het was zo moeilijk. Tuurlijk, het was zo moeilijk, ja. Ja, het was wel altijd moeilijk, maar... Daarmee zijn we er niet uit. De Bijbel kent ook de echtscheiding. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Maar je kan merken, als de Heer Jezus erover praat, dan zegt hij, vanwege de hardigheid uw harten. Maar zo is het in het begin niet geweest. Alsof de Heer zegt, oh, droevige toestanden. Waarin de mens verzonken is. Gaat er maar zijn hart. De hardigheid van je hart. Erg. Als een man zo zijn vrouw als de kinderen last is. Pas stond ik met zijn vrouw ergens in de zaak. Niet hier van andere plaats. Iets te passen. En er zit iemand die zit de zaakjes op te nemen en die kent mevrouw. Van vroeger, van Krimpen. Hij zag er tamelijk overspannen uit. Liep met een paar stokken. En er kwam een gesprek. hoor je daar 5 minuten tijd, hoor je toch even een stuk ellende? Ja, die man was zich verder weinig niet bewust. Maar die komt op een gegeven moment van zijn werk thuis. En alles is weg. Vrouw weg. Kinderen weg. Met een ander mee. Met een ander mee. Die man was gek geworden, was overspannen. Dan was ik niet te praten. Geen gelegenheid voor om te praten. In één keer, alles kapot. Alles weg. Ja, dat is de zonde. Dat heeft de zonde teweeggebracht. Dat afschuwelijk. Dat in één keer alles instort, het geheim is verraden. Op straat gegooid. Niks meer van over. Maar kinderen, dat doe je ook als wij buiten God ons geheim aan de voorbijganger toe, hoor dat van mij aan. Aan de voorbijganger weggeven. Dat is zo erg. En ik ben heus niet preut. Wij zijn in deze tijd niet zo preut meer. Echt niet. Daarom durf ik er ook gerust wat openhartig over te praten. Het is ook geen beschuldiging. Maar ik weet hoe de Satan alles op alles zet. Om de gemeente te overspoelen. En om onze kinderen mee te trekken. Maar ik mag ook van God wegen zeggen. Bij de Heere is raad. Maar het is karakterloos. Het is gemeen. Het is echt een overspel. Een ongerechtig spel. Al ben je nog niet getrouwd. En hou je niet met andere mannen. Als je nu. In deze tijd maak je ook de echt kapot. Je maakt er een aansluiting van. Als je dan je vrouw zijn uit je vrouwelijkheid uittrekt en zegt tegen de een of ander: neem me maar. Heb er niets aan de hand hoor. Nee. Verder blijf je gewoon goede vrienden of vriendinnen. Oh, wat is dat erg, hè? En wat zou je elkaar. En wij liggen allemaal in de zonde en we zijn allemaal doodschuldig. Maar, voor ons, wij hebben een andere boodschap. Kijk, we zijn geen andere mensen, maar we hebben God. Een God hebben wij. Daar kun je nou eenmaal niks aan doen. Dat heeft God gedaan in zijn vrije goedheid, zijn woord. En die God zegt. Ja, maar zo kan het niet. Dat is niet goed. Nee, zo niet. Je verraadt het geheim. Je gooit het aan stukken. Je gooit het op straat. Ik zei straks, God is getuige geweest. In het Oude Testament had je geen gemeentehuis. Maar, ik moet er wat bij zeggen. In het Oude Testament was het niet zo dat je als jongen en meisje zei, zeur maar. Zo was het niet. Het was een officiële, legale, wettige verbintenis tussen de ouders, wederzijds, de vader. Speelde een belangrijke rol, de vader. Maar ik kan me niet indenken dat de kinderen daarbij helemaal uitgeschakeld werden, al was het een oosters leefklimaat, dat weet ik wel. En dan moeten we het zien in het raam van die tijd, als je de Bijbel goed leest, dan kom je tot de ontdekking dat er heus nog wat sprake was van liefde en van keus. De zaak tussen de ouders. Die werd officieel ter kennis gebracht. Van de familie, wederzijds de ouders, familie, en het volk. Logisch dat je in die fase, zoals wij in onze ontwikkeling een burgerlijke stand hebben, een gemeentehuis en zo, ja. Maar het was in feite precies hetzelfde. Erg wel. Want, kijk, de mensen kunnen wel lachen tegen dat boodbrief, wat het dat nou te betekenen. Wat heeft dat nou te betekenen? Maar daar loopt het ook niet over. Het loopt niet over de papiertje wat je mee naar huis neemt. Het loopt daarover dat je aan de mensheid hebt meegedeeld. Dat je met goedvinden van je vader en je moeder gehoor mag geven aan de enige ontferming van God. Dat je vrouw aankleedt en verder gaat en verder draagt. Het is niet iets stiekem. Het is niet iets van, front komt op hetzelfde neer, want wij houden toch van elkaar enzovoort. We hebben wel veel vertrouwen in elkaar, dat voor elkaar, al zijn we niet vertrouwd voor elkaar, en die mensen die trouwen, die scheiden ook. Dus, met andere woorden, sta je altijd voorover. Maar ik zou het liever willen noemen, dus er zit een stukje lachheid in. En ik weet, het is een gebrokenheid van ons leven, en ik weet het. Hoe erg. Ik weet dat alle vormen en normen kunnen veranderen in het leven. Dat weet ik allemaal wel. Ik spreek er ook hoogst voorzichtig over. Maar toch, ik weet wel dat vele mensen die samen leven en samen wonen misschien nog wel veel meer liefde en trouw betoond en hebben. Dan mensen die 20 jaar getrouwd zijn. Kan best. Maar toch zou ik zeggen. Dat is een stukje eigenzinnigheid in. Er zit een stuk ook verkeerde hoogmoed in. Je wil niet, als het ware in de volle zin, deel uitmaken van de mensheid, van de gemeente, kerkelijk en landelijk. Dat wil je niet. Je moet vragen op het formuliertje invullen. Van hoe zit dat nou? Duizenden mensen zitten zich in allerlei bochten te draaien. Hoe komen we eruit? Want ja, wat moet je nou toch? In onze alternatieve leefgewoontes. Maar dan vraag ik, jonge man. En dat doet God hoor. God vraagt het aan mij en aan jou. Wil jij dat? Wil jij dat? Is dat jouw keuze, die vorm? Waarbij je zo egoïstisch te werk gaat dat het lijkt of dat er niemand wat mee te maken heeft. Vader en moeder hebben er niks mee te maken en de kerk heeft er niks mee te maken. En de gemeenteraad heeft er niks mee te maken en de bevolking heeft er allemaal niks mee te maken. Ben ik. Dat is mooi. Dat is eigenlijk een mooie opvatting als je er goed over nadenkt. Dan ga je ook alleen te gronden. Niemand heeft er immers wat mee te maken. En dat zou het ergste zijn, dat God er ook niet bij is. God die een baan heeft aangewezen. Niet gezegd, hey jongens, niet. Laat ze de uwe alleen zijn. Geen vreemde. God. Die het in het licht van zijn beeld heeft gekaapt. Zo. O kinderen. Ik weet. Voor het gebod van God. Staan we allemaal schuldig. In het licht van wat de Heer Jezus zegt. Die een vrouw aanziet om te begeren, heeft al reeds overstel met haar gedaan. In het licht dat wij zo ver van onze wettige man zijn weggegaan, dan moet ik zeggen en mag ik zeggen, o God vergeef. En ik hoop dat alle vaders en moeders zich daarbij aansluit. Dat ze niet vanuit de hoogte van de eigen gerechtigheid alleen maar veroordelen en vervloeken. Maar dat ze veel eer zeggen, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van heilig spoor af te gaan. Ja, wij en onze kinderen tegen. Maar dat neemt niet weg dat ik toch in de naam van de Heer moet zeggen. Die van de weg des verstands afdwaalt, zal in de gemeente der doden rusten. Wie God verlaat, heeft mat op mat te vrezen. We doorsteken onszelf. Toe. Er zijn heel wat mensen, jonge mensen in ons midden getrouwd. Gelukkig. Ik heb menigmaal in een gesprek onder vier ogen gezegd. Laten we de Heere stilletjes om vergeving vragen. Ook over de zonde van onze jeugd. Dat was dus niet gewend om daarin iets uit te keuren. Zeg, ja, dat mag nou net niet. Wat weet je waarom? Als ik maar de indruk had, je hebt dat meisje gekozen. Je hebt dat meisje gekozen. En jij hebt die jongen ook gekozen. Als dan een jong stelletje een beetje verlegen zit te kijken, want heren, wie is de man die op het nauwkeurig kan zijn dwalingen doorgronden? Heb ik al gezegd. Gelukkig dat jullie een huis hebben. Wat fijn dat jullie nu mogen trouwen. Dat hoop ik dat in de gemeente mag leven, want de Satan gaat rond als een driende leeuw. Hij wil het geheim op straat, hij wil het geheim kapot maken. Maar kinderen, hoe het ook is, als ik jullie naam noem en je hoort je naam noemen, en je zou erkennen voor de Heer, Heere, wat heb ik ervan gemaakt? Hoor dan toch dat de Heere vergeeft. De Heere vergeeft menig schuldig. Ik heb het niet alleen tegenover jongens, mannen, maar ook tegen mij. Of niet alleen tegen mij, ook tegen jongens. Ik heb gezegd, God heeft zelf de bedding gebaard uit zijn beeld voor het huwelijk. Maar het ging niet altijd zoals het eigenlijk recht en goed is. Ik denk dat mede daarom de Heer Jezus geboren is, niet door de wil van een man, maar door de Heilige Geest. De man is ook in dat opzicht afgekeurd. De man die ontaardt tot grijpen wat je grijpen kunt. Juda, hij kwam langs de weg. Van een feest, hij had gedronken. Natuurlijk wel. En hij komt langs de weg en daar ziet hij een vrouw gesluierd aan de kant van de weg. haar denken. Dat is een hoer. Die wil ik hebben. Hij deed het. Hij stapt achter. En hij blijft achter bij die vrouw. Hij heeft gemeenschap met de koeien. Buiten de baan. Buiten de baan. En dan, nou ja, verder zeggen ze niks. Hij is de begeerte vervuld en die vrouw die zegt hem niet. Maar, die vrouw moet ook betaald worden. Ja, zegt ze, maar hij zegt, ik heb niks bij me. Ik heb geen geld bij me, ik heb geen... Ik kan een geitenbokje krijgen van de kudde, maar ja, ik heb geen... Dat zegt hij wat duur. Oh, dat loopt het laag af, hè, door de zonde. Dan zegt een vrouw die zegt, ja, maar kan ik dat wel vertrouwen? Dan wil ik een pand hebben. Je ring. Een staf. Een ketting. En die wil ik dan een pand hebben. Dat je ook inderdaad me loon geeft. Nee, maar dat is goed. Juda gaat weg. Hij stuurt de knecht terug. Met het loon. En om zijn zegelring op te halen. Snoer. En zijn staf. En dan is die vrouw weg. Hij komt terug. Of hij gaat het niet. Hebben jullie hier een hoer gezien? Nee, dus bij ons weten is er hier geen hoer in de buurt. Nee? Nou ja, dan weet ik het ook niet. Hij gaat terug en zegt tegen Juda, ja, niks, weet het ook niet. Dan gaat er een poosje voorbij en dan komt er iemand bij Juda binnen. Juda, die zoon van Jacob, weet je wel, Genesis 37, of 38. En zegt, Juda, weet je. Jouw schoondochter Tamar, dat is een hoer. Ze is zwanger. Hoe weet je dat? Kan zien. Kan zien dat het een verwachting is. Oh. Nou, Juda heeft al heel wat meegemaakt met zijn andere jongens. Die waren zo egoïstisch dat ze geen eens een kind wilden hebben bij Tamar. He, toen die ene broer gestorven was, he, toen wilden die anderen niet met ze trouwen, want ze dachten, ja, ja, dan hebben wij minder of zo. En toen Juda, die gelijkrechtvaardige man, die zegt, wat? Laat ze verbrand worden. Daar komen een paar knechten. Kom mee. Verbrand. Dan zegt ze, wacht even, daar staat ze voor de troon. Je hebt gehoord, is dit niet uw staf, uw staf, uw snoer, uw zegelring? Nou begrijp, die vrouw daar aan de kant van de weg was de schoondochter. Maar het was van Juda niet goed. Het was boos. God heeft het hem vergeven. God heeft het hem vergeven. Maar God heeft ook gezegd, mijn zoon, mijn zaligmaker zal niet zo door een man geboren worden zoals alle andere kinderen geboren worden door middel van een man. Die zal geboren worden door de kracht van de Heilige Geest en van het geloof. Want Juda deugt ook niet. Zo is er, boven al onze overtredingen, vergeving. Op dat moet er wel bij. Opdat hij gevreesd wordt. De volgende keer gaan we weer mee met de welzijn weer een stapje verder. Amen.